Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze tweede aflevering van onze pelgrimstocht doorheen Tongeren en omstreken. In een vorige aflevering konden we reeds een eerste kennismaking met Tongeren meemaken. We gingen eerst langs in de gasthuiskapel, waar de toeristische dienst van Tongeren gevestigd is. Eerst hoorden we al wat over de Tongerse geschiedenis en dan kwamen de Romeinen natuurlijk op het spoor en in het kielzog van de Romeinen de christenen. De geschiedenis van de gasthuiskapel bracht ons uiteindelijk naar het gebeuren rond de heilige Evermarus in Rutten, niet zo heel ver van Tongeren. Van de toeristische dienst ging het vervolgens naar het infocentrum rond de 7 jaarlijkse kroningsfeesten van de heilige maagd Maria, die in Tongeren dus om de 7 jaar plaatsvinden. In het centrum gingen we in gesprek met Christian, die als vrijwilliger meewerkt in de verschillende maanden die gebruikt worden om de kroningsfeesten voor te bereiden. We hoorden over zijn eigen band met Maria, met Tongeren en over de bijzondere traditie van de kroningsbaarden in Tongeren. Van daaruit gaat het naar het Theseum en daar zijn we ondertussen aangekomen. En het is ook op deze plaats dat we dus de oudste geschiedenis van Tongeren ontdekken. Rond 10 voor Christus zakten Romeinen van de Rijngrens naar de plek van het latere Tongeren af. En dat weet u ondertussen, in het Latijn heette dat Atuatuca Tongrorum. Zowat 40 jaar eerder had generaal en politicus Julius Caesar flink huisgehouden in de streek. En inmiddels was Augustus aan de macht in Rome.
Caesar Sanctae Urbis Romae Augustus, novum legatum ad Germania mihi, senatorem publium.
De locatie lag op een hoogte en aan een bevaarbaar stuk van de Jeker, die verbonden is met de Maas. De leemgrond was er bovendien bijzonder vruchtbaar. Zo werd de Tongeren de eerste stedelijke nederzetting in dit landbouwgebied. Zo'n planmatig aangelegde stad met een dambordpatroon en het bijbehorende wegennet, dat was hier onbekend. Van hieruit begon ook de romanisering van de streek. De eerste huizen in Tongeren leken nog sterk op de traditionele woonstalhuizen in houtleembouw, waarin mensen en hun vee samenwoonden. Maar al snel vertoonde de manier van leven meer en meer Romeinse trekjes. In de diepste lagen onder de basiliek troffen archeologen de sporen van houten huizen uit de eerste eeuw aan en ook achtergelaten afval, tafelservies, beenderen van varkens en andere dieren. Alles wijst erop dat op deze plaats, in de nieuwe Romeinse stad van meet af, welgestelde mensen woonden, die graag de Romeinse levensstijl overnamen. De onderzoekers stoten ook op een puin- en brandlaag. Die kennen we ook elders in Tongeren en bijvoorbeeld in het Nederlandse Nijmegen. Naar alle waarschijnlijkheid is dat een spoor van de opstand van de Bataven, die in 69 tegen de Romeinen revolteerden. Ze werden in de pan gehakt, maar met hun oorlog gingen dus ook vernielingen gepaard. Onder de Romeinse lagen was er niets meer. Anders gezegd, voor de komst van de Romeinen was er in Tongeren geen bewoning. De stad is werkelijk gesticht door veroveraars. Na één of enkele generaties verdwenen in Tongeren de meeste woonstalhuizen. Welgestelde mensen moderniseerden hun woning in een meer Romeinse stijl. Bijvoorbeeld met een zuilengalerij en binnenplaats. Ze gebruikten nieuwe materialen en technieken. Een pannendak, een stenen kelder, vloeren in beton of met mozaïeken, naast traditionele, zoals wanden uit hout en leem. Op die wanden waren Romeinse fresco-schilderingen te zien. Met der tijd groeiden sommige woningen uit tot stadspaleizen, maar Attuatuca Tongrorum bleef een provinciaal Romeinse stad. Onder de basiliek vonden de archeologen resten van Romeinse woningen uit de 2e eeuw, stenen sokkels van muren in vakwerkbouw. In die huizen wisselden overdekte, half open en open ruimtes elkaar af, typisch voor de Romeinen. Zeker één woning was een woonwerkwoning, zoals dat bij de Romeinen vaak het geval was. Bij de leefvertrekken bevond zich een werkplaats met een haard en oventjes. En wat er werd gemaakt, dat weten we niet. In een andere woning vonden de onderzoekers resten van een badruimte, de vloerverwarming en een afwateringskanaal. En er kwamen ook fragmenten van muurschilderingen tevoorschijn. Ja, dat is prachtig om te zien hier trouwens in die archeologische site. Dat is dus die Romeinse muurschilderingen die bewaard gebleven zijn. Talloze fragmenten waarbij de Romeinse geschiedenis, het Romeins huiselijke leven, ons vanop deze stukjes werkelijk aanstaart. Geschilderde marmerimitaties kan men er vinden, plantenmotieven, een panter en verschillende menselijke figuren. De teruggevonden stenen, marmer en andere natuursteen, kwamen uit diverse steengroeven in de streek. En soms zelfs uit het gebied van de Middellandse Zee. Allesamen levert dat toch een beeld op van bewoners uit de elite die hier hebben gewoond. In de decoraties van hun fraaie huizen lieten ze graag zien dat ze vertrouwd waren met het zuiden. De resten van deze woningen in het stadscentrum lopen onder de hele kerk door en tot ver daarbuiten. Ze behoren tot verschillende panden en werden bovendien diverse keren verbouwd of herbouwd, onder meer na een grote stadsbrand rond het jaar 150. Na een tweede brand in 275 kwam op de plaats van de huidige basiliek onder andere een badgebouwtje. Misschien was die brand veroorzaakt door Franken, die van over de Rijn het Romeinse Rijk binnenvielen. En wanneer je dus afdaalt onder de basiliek, dan kan je de interieurs van de Romeinse stadswoningen bewonderen, die kleurrijk waren bepleisterd. Als je afdaalt, dan zie je hoe men minutieus geprobeerd heeft om volledige wanden te reconstrueren, met veel geduld en een groot puzzeltalent. De schilderingen zijn bijna altijd strak en symmetrisch opgebouwd, met grote kleurvlakken en terugkerende motieven. Omstreeks het midden van de 4e eeuw wordt op de plaats van de basiliek een Romeinse basilica gebouwd. Een soort van rechthoekige zaal met een middenbeuk en twee zijbeuken. En met aan het eind een afgescheiden podium, apsis, met zitbanken. Jawel, u herkent er de vorm in van bepaalde kerken en basilieken. Met religie had dit echter oorspronkelijk niets te maken, want de mensen kwamen in een basilica samen om zaken te doen en om recht te spreken. Meestal stond het aan de rand van het forum, het marktplein van een Romeinse stad. Van de basilica in Tongeren vonden de archeologen muurfragmenten en funderingen terug, een deel van de vloer en zuilbasissen, en ook de apsis. Ze troffen zelfs stukjes lichtblauw vensterglas aan. In de 4e eeuw is Tongeren een stad op haar retour. We weten weinig van die periode, omdat de latere middeleeuwse bouwactiviteit de ondergrond erg heeft verstoord. Voor archeologen is het dus heel belangrijk dat die lagen die vertellen over die geschiedenis, ja, dat die ook op hun plaats blijven liggen. En door activiteit die zich in de middeleeuwen heeft afgespeeld, ja, zijn die lagen eigenlijk verloren gegaan. En dat bemoeilijkt het onderzoek. Zo is dus niet bekend welke gebouwen in de omgeving van de basilica hebben gestaan. Wel weten we dat na de stadsbrand van 275 Tongeren heropgebouwd werd op een kleinere oppervlakte en met een nieuwe en kleinere stadsmuur. Sinds ongeveer het jaar 150 was Atuatuca omringd door een 4,5 kilometer lange muur met ongeveer 20 torens en een vijftal poorten. Die ambities werden nu bijgesteld. De basilica bleef tot aan het eind van de 4e eeuw in gebruik. Aan de rand van de gekrompen stad en vlak bij de nieuwe stadsmuur. Dat was ongetwijfeld nog het geval toen in de 5e eeuw het West-Romeinse Rijk uiteenviel.
Victime Paschali laudes, immolent Christiani.
Agnus redemitores, Christus innocens patri, reconciliavit peccatores.
Mors et vita duello, conflixere mirando, dux vitae mortuus regnat.
En zo komen we langzamerhand aan de christelijke geschiedenis van de basiliek. In de apsis van de Romeinse basilica wijzen namelijk enkele overblijfselen op een christelijk gebruik. Een gedeelte van de priesterbank, een muurtje als koorafsluiting en er is ook een centrale steen met eronder indrukken van een cirkelvormig of achthoekig monumentje, laat Romeins. Maar de functie ervan is niet helemaal duidelijk. Een fundering van een structuur, zoals een altaar of misschien een gedenkteken. In 313 erkende de Romeinse keizer Constantijn de Grote het nog jonge christendom en konden christenen hun eredienst openlijk vieren. Ten laatste, in diezelfde 4e eeuw, maar ongetwijfeld al vroeger, drong het christendom tot in Atuatuca Tongrorum door en omgeving. En nog voor het midden van die eeuw verscheen in de streek van Tongeren bisschop Servatius als een markante historische figuur over wie ook vele legenden de ronde doen. Zijn naam komt in documenten over concilies in de jaren 340 voor en hij wordt daarin bisschop van de Tungri genoemd. Dat is ook ongeveer de tijd waarin de Romeinse basilica is gebouwd. Op die plek zal later, in de 6e eeuw, een Tongerse kerk verrijzen, waarin delen van de basilica worden hergebruikt. Maar waarom op deze plaats de eerste kerk? Het gebeurde in het Laat-Romeinse Rijk vaker dat een basilica als kerk werd herbestemd. Zo'n gebouw was daar door zijn vorm uiterst geschikt voor, bijvoorbeeld dankzij de apsis, waar de priester de Eucharistie kon opdragen. Er zijn bepaalde onderzoekers die eigenlijk nog een stapje verder gaan. Volgens hen is de Romeinse basilica meteen als kerk gebouwd of werd ze snel tot kerk herbestemd. Bijvoorbeeld tot de bisschopskerk van Servatius. Toegegeven, Het zou erg vroeg zijn, maar onmogelijk is het niet. Harde bewijzen van het gebruik van de basilica als kerk zijn er niet, maar het lijkt logisch dat Servatius in het centrum van de oude administratieve hoofdplaats verbleef en dat hij een in onbruik geraakte basilica hergebruikte of liet bouwen. De traditie leert ons dat de apostel Petrus Maternus naar Gallië stuurde om er het christelijke geloof te verkondigen. De heilige Maternus wordt in documenten genoemd, maar in de 4e eeuw. Hij zou in Tongeren de kerk hebben gesticht die nu de basiliek is. En we nemen ook aan dat hij de eerste van de 10 bisschoppen van de Civitas Tunrorum is geweest. In zijn linkerhand houdt het grote beeld van Maternus dat u kan zien vlak voordat u eigenlijk richting de kerkschat gaat, waar we zo meteen nog over zullen horen, 3 kerken. En dat komt omdat hij voor Tongeren ook in Trier en in Keulen bisschop zou zijn geweest. Hoe dan ook, kort voor het jaar 400 verhuisde de Tongerse bisschopszetel naar Maastricht en rond 700 naar Luik. De bisschopszetel voor Belgisch Limburg staat sinds 1967 in de Hasseltse Sint-Salvator-kathedraal, waar we in een vorige pelgrimstocht naartoe zijn gegaan. De steden Tongeren, Trier, Maastricht, Luik en Keulen liggen nu in diverse gewesten en landen, maar in de Romeinse tijd behoorden zij tot één gebied. Hoe de Romeinse basilica er in de 5e eeuw aan toe was, dat weten we niet. En hoe de stad Atvatuka Tungrorum ervoor stond, is ook onzeker. Volgens sommigen was de stad vervallen en nagenoeg verlaten. Zoals de basilica. Andere archeologen denken dat er nog activiteit was. Bij de basilica binnen de tweede Romeinse stadsmuur werd aan tuinbouw gedaan. Dat bewijzen archeologische vondsten. Er werd grond voor aangevoerd waarin onder meer honderden munten van de 4e eeuw zijn teruggevonden en ook glanzend Romeins aardewerk uit die tijd, terra sigillata. Rond 500 verenigt Clovis de Franken. Hij sticht het Merovingische Rijk en neemt het christendom als staatsgodsdienst aan. Dat staat historisch vast. In Tongeren wordt in de 6e eeuw de eerste Merovingische kerk opgetrokken, op de plaats van de Romeinse basilica en met hergebruik van de apsis. Een klein gebouw met 1 beuk zonder toren en met aan haar oostkant een halve cirkel. Veel plaats was er niet. Was Tongeren dan herleid tot een dorp? Of was het kerkje eerder een gedenkplaats? Een satellietkerk van belangrijkere kerken in Maastricht, misschien een bedevaartsoord? Hoe dan ook, de kerk werd tot in de 8e eeuw herhaaldelijk verbouwd en verbreed. De muren waren rijkelijk en veelkleurig beschilderd en er waren vensters met kleurig glas. Dit geeft aan dat de kerk belangrijk moet zijn geweest. De late oudheid en de eerste eeuwen van de middeleeuwen zijn een donkere tijd, eigenlijk gewoon omdat onze kennis veel gaten vertoont. Als er bijvoorbeeld al schaarse middeleeuwse teksten zijn, zijn die vaak alleen bekend in latere kopieën, die niet steeds even betrouwbaar zijn.
Teve se beve culorum privincipe,
Te Christe religem gentium, te mensium te recordium, unum fate morabilitro.
Van de Merovingers gaan we naar de Karolingers en de Ottonen. Halfweg in de 8e eeuw grepen de Karolingers, hooggeplaatste medewerkers van de Merovingers, de macht. Er kwam een nieuwe dynastie van vorsten, te beginnen met Pepijn de Korte en met als hoogtepunt Karel de Grote, die in 800 tot keizer werd gekroond. Zijn opvolgers regeerden nog de hele 9e eeuw. De Tongerse kerk zag er in de 8e eeuw nog uit als een zaal met de oude Romeinse apsis. Aan het einde van de 9e eeuw bleven herstelling en beperkte vergroting onvoltooid. Meteen daarna stapte men over op een nieuw bouwproject. Dat wordt de grote Laat-Karolingische kerk. En stilaan kun je er de huidige Onze Lieve Vrouw-basiliek in herkennen. Want die staat letterlijk op de fundamenten van haar voorgangster. Hoe die er van binnen uitzag, dat weten we niet. En er is een legende die vertelt dat de paus de nieuwe kerk heeft ingewijd. Een opdracht van Karel de Grote zelf. Maar de kerk begint nog meer te lijken op de huidige, als midden 10e eeuw, de bloeiende tijd van de Ottoonse keizers, de dwarsbeuken worden toegevoegd en het gebouw hierdoor voor het eerst de vorm van een kruis krijgt. Het initiatief voor de nieuwe kerk kwam mogelijk van de Luikse bisschop Heraclius, die in Luik ook de Sint-Pauluskerk liet bouwen. Hoe Tongeren er dan rond de jaren 1000 aan toe was, is onbekend, maar de stichting van het kapittel en de bouw van de Ottoonse kerk zijn aanwijzingen dat de stad voor de regio belangrijk was. Het was volgens de legende opnieuw Karel de Grote zelf die het kapittel zou hebben gesticht. In het jaar 1240 zou men begonnen zijn met de bouw van de huidige gotische kerk. En eerst kwam het koor aan de beurt. Maar waarom precies dan? Wel, er is misschien een verband met wat zich in 1213 in Tongeren had afgespeeld, toen de hertog van Brabant Tongeren belegerde en deels verwoestte. De hertog diende zich trouwens terug te trekken zonder resultaat. De nieuwe kerk verrees in de nieuwe stijl die toen opkwam, de gotiek. Dat de middeleeuwse stadsmuren van Tongeren uit dezelfde periode dateren, zou kunnen wijzen op een zekere welstand in de stad. Ook de inkomsten van het kapittel groeiden in die tijd sterk aan. Door de bouw van de nieuwe stadsmuur kwam zowel het Begijnhof als het gasthuis toen buiten de muren te liggen, maar in 1257 vestigden de Begijnen zich op de huidige locatie in de stad, die we straks nog gaan bezoeken, en in 1283 bouwde men een nieuw gasthuis dicht bij de Maastrichterpoort. Tu ne Zo, dierbare luisteraars, het geeft een beetje een idee van de Romeinse en vroeg-christelijke geschiedenis van deze bijzondere plaats. We hebben ondertussen de archeologische site kunnen bezoeken. Absoluut de moeite om af te dalen onder de basiliek en de Romeinse resten, de prachtige wandschilderingen, maar ook de geschiedenis, de bouwgeschiedenis, van deze plaats verder te ontdekken. We gaan zo meteen, na het bezoek aan het museum, natuurlijk ook nog de basiliek zelf bezoeken en dan leren we nog wat meer over de bouwgeschiedenis van het huidige gebouw. Maar eerst dus de kerkschat. En die is, dat hoorde u in een vorige aflevering al, fabuleus. Deze kerkschat van de Tongerse basiliek is uniek in de Lage Landen en bevat werkelijk een aantal topstukken. Dat hebben ze hier te danken aan het Onze Lieve Vrouwenkapitel en de kanunniken, want zij brachten de schat sinds de 9e eeuw bijeen en droegen er ook zorg voor. Tot het kapitel tijdens de Franse Revolutie werd afgeschaft, zoals dat in vele streken het geval was in de kerk, maar ook de twee volgende eeuwen bleef de schat samen. Sinds de kroningsfeesten van 2016 is ze dus in al haar pracht te bewonderen in het Theseum waar we vandaag te gast zijn. En dat vindt u dus terug in de oude middeleeuwse ruimtes van het kapittel. Nu, u kan zich afvragen, een kerkschat, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Wel, vanaf de middeleeuwen zal eigenlijk iedere kerk en klooster van enige betekenis zo'n kerkschat bezitten. De omvang, het belang ervan, droeg ook bij tot het prestige en de uitstraling van de plaats, die zo haar schat ook weer kon uitbreiden. Ook de stad waar het kapittel zich bevond had er voordeel bij, dankzij de aantrekkingskracht van de relieken uit de kerkschat voor de bedevaarders. En dat zorgde weer voor inkomsten. De Tongerse kerkschat bestaat dan inderdaad hoofdzakelijk uit relieken. Stoffelijke resten van heiligen die in vaak zeer kostbare reliekhouders zijn vervat. En er zijn er tientallen. Daarnaast bevat de schat ook tal van benodigdheden voor het vieren van de heilige mis, het zingen van de dagelijkse gebeden, het uitgaan van processies en andere religieuze rituelen waar de kanunniken voor verantwoordelijk waren. Door middel van schenkingen door de kanunniken en hun meestal welgestelde families en door gaven van individuele gelovigen en godvruchtige organisaties werd de schat zeer omvangrijk. Zo zijn er stukken liturgisch vaatwerken, edele metalen, goud en zilver, al dan niet versierd met edelstenen. Er zijn de gewaden van de priesters en de kanunniken in zijde met goud of zilverdraad erop geborduurd. Prachtig geïllustreerde handschriften met teksten en muziekpartituren. En de naam van Theseum is natuurlijk niet toevallig gekozen. Een van de kanunniken die hier vroeger leefde, had de taak om thesaurarius te zijn, of schatbewaarder. Hij had dus de taak om toezicht te houden en het onderhoud van de kerkschat te voorzien. Maar het blijft toch een beetje een mysterie hoe het komt dat een vrij bescheiden stad als Tongeren er toch in geslaagd is om zulk een fabuleuze kerkschat te verzamelen. En het is absoluut een uitnodiging om natuurlijk zelf die kerkschat eens met uw eigen ogen te gaan zien. Want wat heel bijzonder is, is eigenlijk de 500 jaar continuïteit die u hier kan bezichtigen. In Tongeren vindt tijdens de heiligdomsvaart in 1516 de publieke reliekentoning plaats, om de 7 jaar. Jawel, een verwijzing natuurlijk naar die 7-jaarse kroningsfeesten ook, die vandaag de dag nog worden gevierd. U moet het zich voorstellen. Vanop de gaande rij, ongeveer in het midden van de kerktoren, krijgen duizenden gelovigen de belangrijkste relieken uit de schatkamer te zien. Een moment waar iedereen naar uitkeek. 1 keer om de 7 jaar was het mogelijk om die relieken te aanschouwen en ze te kunnen vereren. Op het toningsformulier van 1516 zijn de reliekhouders afgebeeld die de bedevaarders te zien kregen. En de reden waarom dat deze bewaard gebleven zijn, dat is omdat pelgrims in de mogelijkheid waren om zo'n formulier aan te schaffen als een soort van aandenken, bewijs misschien, van welke relieken zij met hun eigen ogen hadden aanschouwd. Het originele formulier bevindt zich in de Londense British Library. Maar wat ongelooflijk merkwaardig is, dat is dat de afgebeelde reliekhouders nog bijna allemaal deel uitmaken van de schatkamer. Jawel, 500 jaar later. De reliekhouder van het Heilig Kruis, de reliektriptiek met de sluier van Maria, het is allemaal nog aanwezig. Sommigen zijn intussen hersteld of in andere objecten verwerkt. Eén enkele reliek, zoals de sluier en de gordel van de heilige Elisabeth van Hongarije, ging helaas verloren bij de stadsbrand van 1677. Maar het mag dus heel bijzonder genoemd worden dat de kerkschat van Tongeren zo intact bewaard is gebleven. U kan het zich voorstellen dat in periodes van oorlog en spanningen men verschillende keren met deze schat op de vlucht is gegaan. Stukken werden in verborgen ruimtes ingemetseld. En de schat is ook bedreigd geweest natuurlijk tijdens de grote brand van 1677. Onder Napoleon werd deze zelfs verbeurd verklaard en gegoede burgers kochten toen stukken en schonken ze, jawel, terug aan de kerk. Uiteindelijk werd het kapitel afgeschaft en in de 19e eeuw kregen bij ons kerkfabrieken de zorg over de materiële goederen van de kerk, zeg maar. En dat is nog steeds het geval. Wanneer u in de ingang van het Theseum staat, klaar om de kerkschat te bezoeken, is het eerste wat opvalt een indrukwekkende monstrans, een torenmonstrans. Een zilveren stuk waar, uiteraard, de heilige hostie werd uitgesteld, getoond aan de gelovigen. Monstrans betekent dan ook toonder. En torenmonstrans heel eenvoudig, omdat de monstrans de vorm heeft van een toren. We zien er 10 figuren en ze stellen de 10 bisschoppen voor die in Tongeren hebben gezeteld in de tijd van het vroegste christendom. De oudste van de 10 was de heilige Maternus. En in de basiliek en de kerkschat komt hij vaker voor. Vooral de laatste bisschop, Servatius of Servaas, is voor Tongeren ook belangrijk. Op de monstrans houdt hij een sleutel in zijn handen. Van de 10 figuren is het niet altijd duidelijk of ze werkelijk hebben gezeteld in Tongeren, maar van Servatius weten we vrij zeker dat hij bisschop is geweest van Tongeren. We spreken dan van de jaren omstreeks 350. En eens nadat u voorbij de monstrans bent gegaan, wordt u begroet door een groot beeld van de heilige Maternus, die dus die 3 kerken in zijn hand heeft, en kan u op het gelijkvloers, zeg maar, een aantal kleinere stukken van de collectie bewonderen, waaronder een Merovingische gesp uit de 6e eeuw met een zeer indrukwekkend cloisonné, émail en edelstenen. En ook een prachtig hoofd eigenlijk, een Christushoofd dat behoord heeft aan een Romaans kruisbeeld dat sinds de 11e eeuw in de kerk hing tot rond 1850. Helaas is het verloren gegaan. Het werd als een mirakelbeeld vereerd, beschilderd en de ogen waren met glas ingelegd. Dat is nu niet langer het geval. Maar een heel indrukwekkend beeld. En dat geeft al een goede introductie bij, zeg maar, wat nog volgde. U gaat dan een wenteltrap op, een draaitrap, en of neemt de lift al naar gelang en komt zo te midden van de kerkschat terecht. De relieken zijn ongelooflijk indrukwekkend uitgesteld. Zowel de relieken als andere delen van de kerkschat, ik denk maar aan indrukwekkende kunstwerken, schilderijen, oude partituren, zangboeken, liturgische gewaden en vaatwerk, het is er allemaal. Absoluut de moeite om er een bezoek te brengen. En als u dan het geluk hebt, dan kan u via de pandgang even de binnentuin van deze plaatsen bezoeken. U heeft zicht op de achterzijde van de basiliek en kunt u zich zo voorstellen hoe de kanunniken hier hebben geleefd. Het Onze Lieve Vrouw kapitel. En dat was een gemeenschap van geestelijken, kanunniken, waar ook leken en kapelanen bij konden horen. Je moet het je voorstellen als een soort bestuurscollege van een kerk dat het kerkelijke leven in een stad bepaalde. Tongeren is een van de oudste kapittelkerken en kanunniken hadden belangrijke taken in hun kerk, waar ze de koorgebeden en de bijbehorende muziek verzorgden. De heilige mis opdroegen aan diverse altaren, als ze priester waren natuurlijk, en kanunniken stonden ook in voor het onderwijs aan de kapittelschool. Het zorgde ook voor uitstraling van de kerk en voor invloed. Wereldlijke kapittels, zoals dat van Tongeren, die dus niet volgens een kloosterregel leefden, waren vaak belangrijke feodale instellingen met veel eigendommen, landbouwgronden, molens en boerderijen. Ze inden lange tijd belastingen en hadden ook politieke invloed. Ook de vele kerken en kloosters die van hen afhankelijk waren, soms tot ver over de landsgrenzen heen, brachten middelen voort. In Tongeren telde het kapittel ongeveer 20 leden. In de meeste gevallen waren het zonen uit welgestelde adellijke families. Wanneer het Onze Lieve Vrouw kapittel werd opgericht, weten we echter niet exact. Maar er is een verhaal dat ons vertelt dat Karel de Grote in eigen persoon dat zou hebben gedaan, maar we kunnen dat helaas niet bewijzen. In de vroegste periode leefden de Tongerse kanunniken in het monasterium, de pandgang die u kan bewonderen. Maar vanaf midden 13e eeuw woonden ze dus niet langer in gemeenschap, maar namen hun intrek in 12 kanunnikenhuizen ten noorden van de kerk, op het domein van de voormalige kloostertuin. Te midden van die kerkschat van Tongeren mocht ik in gesprek gaan met Mark, die werkzaam is voor het Theseum. Met dank trouwens aan de curator van het museum, mevrouw Sophie Hechtermans, voor de mogelijkheid om Mark te mogen interviewen. Niet enkel over zijn werk, maar ook over het feit dat hij zelf luisteraar is van Radio Maria en dus gelovig is. En dat werd onmiddellijk duidelijk op het moment dat we elkaar begroeten bij het begin van mijn bezoek aan het Theseum. We gaan in gesprek met Mark. En ja, beste luisteraars, het is niet onmiddellijk onze gewoonte om echt musea te bezoeken tijdens onze pelgrimstochten. Maar vraag me niet waarom, ik had een voorgevoel dat ik het Theseum niet mocht overslaan. En gelijk hebben we gekregen. Bij het binnenkomen werden we zeer hartelijk begroet om de twee delen eigenlijk van het museum te bezoeken. Enerzijds een archeologische site die vertelt over de Romeinse geschiedenis en dan zo verder de opbouw, ook hoe de basiliek eigenlijk ontstaan is, die hier vlakbij ligt. En anderzijds een ongelofelijke schatkamer en ik sta ondertussen bij Mark. Hij liet me al weten bij het binnenkomen dat hij zelf een luisteraar is van Radio Maria. Zou u zelf even kunnen voorstellen aan onze luisteraars?
Jazeker, mijn naam is Mark Horis. Ik ben 63 jaar en ik werk sinds 3 jaar in het TCM. Voordien heb ik lange tijd gewerkt in het Gallo-Romeinse Museum van Tongeren. En daarvoor had ik een totaal andere carrière, namelijk bij Sabena, in de luchtvaart.
Kijk, voilà, maar toch een interesse wel in geschiedenis.
Zeker en vast. Geschiedenis heeft mij altijd geboeid, mijn hele leven lang. Ik vond dat op school ook het meest leuke vak eigenlijk. We moeten nooit vergeten, alles en iedereen die aan ons vooraf is gegaan, bepaalt ons dagelijks leven nog altijd mee.
En ik denk ook ergens een passie voor iets door te geven aan de jeugd. Want het geluid van de schoolgroepen die hier binnenkomen, dat is ook niet zomaar te ontkennen.
Nee, jongeren zijn hier hartelijk welkom. We hebben speciaal aangepaste programma's voor jongeren. Een programma voor jongeren van 6 tot 12 en een ander programma van jongeren van 12 tot 18. En de meeste jongeren die hier komen ontdekken iets wat ze totaal niet kennen. Die leren een hele nieuwe wereld kennen en een hele nieuwe geschiedenis waar ze jammer genoeg vaak nog niet veel van weten.
Nu, ik moet zeggen, ik hoor niet meer bij de jeugd, maar ik heb toch ook mijn ogen uitgekeken in het museum. Ik vind het prachtig gedaan, het is zeer duidelijk uitgelegd en geeft een goed beeld van hoe het hier moet geweest zijn tijdens de Romeinse periode en natuurlijk de jaren die erop volgden. Wij staan hier te midden van het tweede deel, zeg maar, van het museum, de kerkschat. Kunt u daar iets over vertellen? Waarom vindt u het ook belangrijk dat de mensen hier op bezoek kunnen komen?
Wel, de kerkschat van Tongeren is een van de meest waardevolle kerkschatten van de Benelux. Men heeft hier eigenlijk het geluk gehad dat de kerkschat die in de loop van de eeuwen is bijeengekomen, nooit is verloren gegaan. En dat is eigenlijk wel zeer wonderbaarlijk. Het is een stuk van het gebouw waar we nu in staan, de kanunnikenzaal, de kapitelzaal, waar de kanunniken actief waren. En ondanks de brandstichting, onder andere onder Napoleon en de oorlogen, heeft men eigenlijk nog altijd het belangrijke religieuze erfgoed kunnen bewaren.
Ja, wordt een deel van de collectie ook gebruikt bijvoorbeeld bij de kroningsfeesten?
Ja, alles wat in de schatkamer staat, de relieken die worden meegedragen tijdens de kroningsfeesten. En dat is wel een heel bijzondere ervaring eigenlijk.
Dat doet echt denken aan de bedevaartstochten die pelgrims door de eeuwen heen naar Tongeren hebben ondernomen. Nu, u bent een luisteraar van Radio Maria, dan mag ik er ook van uitgaan dat u gelovig bent. Kunt u daar iets over vertellen, welke rol het geloof in uw leven speelt en misschien ook Onze Lieve Vrouw?
Ik ben christelijk opgevoed. Ik ben daar zeer blij en zeer gelukkig van. Het christelijk geloof heeft me altijd geholpen in goede tijden, maar nog veel belangrijker misschien ook in moeilijke tijden die ik heb gekend in mijn leven. En ik denk dat iedereen dat wel eens meemaakt in zijn leven eigenlijk. Soms denk je, ik zit in een duistere tunnel, maar dat is helemaal niet waar, want er is altijd licht op het einde van de tunnel. En het geloof heeft mij altijd heel veel kracht gegeven in mijn leven. Maria, de moeder gods, dat is natuurlijk een bijzondere figuur, die vooral ook hier in Tongeren bijzonder vereerd wordt met de 7-jaarlijkse kroningsfeesten. Ik kom met de trein werken, 's morgens loop ik altijd door de basiliek, ik ga een kaarsje aansteken, even een weesje groetje bidden. En het verheugt mij toch altijd dat, al kom je hier binnen om 8 uur, 7:45 morgens, er zijn altijd mensen aanwezig die altijd dicht bij Maria zijn en aan het bidden zijn.
De volgende halte die we zeker zullen doen is de basiliek zelf. Ik wilde graag eerst een beetje de geschiedenis leren kennen van het gebouw, letterlijk op de fundamenten van de Romeinse geschiedenis van Tongeren gebouwd. U luistert naar Radio Maria. Wat zijn zo uw programma's waar u naar luistert en wanneer heeft u de radio leren kennen?
Ja, natuurlijk Radio Maria, dankzij de wonderbare wereld van het internet kom je wel eens op zeer onverwachte dingen uit die dan toch wel een hele bijzondere invloed gaan uitoefenen. Jammer genoeg, ik denk dat we dat allemaal wel weten. Het christelijk geloof staat, als ik het misschien verkeerd mag uitdrukken, een beetje onder druk op dit ogenblik. Maar een Radio Maria, ja, dat vind ik toch wel een enorme verrijking eigenlijk. En ik heb daar al vaak mensen naar doorverwezen en die zeggen, ja, wat is dat opeens? Hè? Dat is niet dat schreeuwerige van op de radio, niet dat brutale roeperige en allemaal. Oudere mensen zeggen, ja, dat doet me terugdenken aan de tijd van vroeger. Maar jongere mensen zeggen, wat een schat ontdek ik hier. Hè? Bijvoorbeeld het bidden van de Rozenkrans. Wat voor jongeren tegenwoordig bijna een mysterie is geworden. De Rozenkrans is een mysterie natuurlijk. Maar die jongeren komen dan daar toch op een manier met het geloof in contact. En ze zien dat het geloof niet wereldvreemd is, maar integendeel verrijkend is voor hun leven.
Ja, we horen het graag natuurlijk en het is voor ons ook een bemoediging om het verder te zetten. Als u een raad zou kunnen geven aan onze luisteraars om naar hier te komen, wat kunnen ze hier eigenlijk ontvangen?
Hier in het Theseum. Het Theseum is eigenlijk een museum dat uit twee delen bestaat, zoals ik u zelf heeft gezegd. Beneden, onder de basiliek, zijn archeologische opgravingen. Dat is van de vroegste geschiedenis van Tongeren. Daar zie je ook de eerste basiliek, de eerste kerk. Dat is eigenlijk zeer wonderbaarlijk dat dat allemaal bewaard is gebleven. Want die basiliek staat gebouwd op het verleden eigenlijk. Het is een zeer bijzondere ervaring, 3 meter diep onder de basiliek rond te lopen. Het tweede gedeelte, ja, de bijzonder rijke schatkamer, laat het christelijk geloof ervaren. Maar ook in de brede betekenis, wat heeft het christendom voor onze contreien betekend? Niet alleen op het vlak van het religieuze, maar ook op het ontwikkeling van de mens en dat allemaal. Het is een onuitputbare schatkamer wat je hier eigenlijk ziet. En wie even rustig de tijd neemt om hier door te lopen, zal ook genieten van de rust van het gebouw en tegelijkertijd een ongelooflijk rijke schat gaan ontdekken.
En wat ik ook zeker dien te vermelden, en dat was voor mij een ongelooflijke verrassing, het zonnetje schijnt nog momenteel, om dan op het binnenplein de pandgang terecht te komen met het zicht op de basiliek, is een ongelooflijk zicht.
Ja, dat is inderdaad een prachtig zicht. Die kloostertuin is zeer bijzonder. Ik noem dat zelf, ongeacht van waar de bezoekers komen, of ze nu uit Amerika komen of uit Duitsland, ik noem dat een klein aardsparadijs. Natuurlijk op dit ogenblik de eerste lentesprieten komen eraan, maar in de zomerweken, en als je hier op bezoek komt, kan je ook rustig in de kloostertuin komen zitten na het bezoek. En veel mensen zeggen dan, nu begrijp ik eigenlijk pas hoe hectisch of hoe druk mijn leven is. We hadden een mevrouw die hier eerst op bezoek is geweest in de pandgang en die dan nadien een hele namiddag heeft zitten tekenen. En die zei dat ook, dat is een wonderbaarlijke ervaring voor haar geweest.
En voor mij ook eigenlijk. Ik was heel erg verrast. De stilte valt een beetje als een deken over u heen. Het is zulk een verrassend element. Ik hoop dat onze luisteraars bij deze de goesting hebben om even langs te komen in het Theseum hier in Tongeren. Ik moet zeggen, ik heb al echt genoten van mijn bezoek. Ik ben minder ver gevorderd in mijn route vandaag dan ik had gedacht. Maar wat een prachtige schat die jullie hier bewaren. We staan bij onze lieve vrouw met kind hier. Misschien zou ik u graag willen uitnodigen om samen een wees gegroet te bidden om onze lieve vrouw te danken voor onze ontmoeting.
Dat vind ik een uitstekend idee. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
Als ik nog één iets mag zeggen, het hele leven is een lange pelgrimstocht. En elke dag is een stap op die pelgrimstocht. En maak daar het beste van, en dat is het belangrijkste.
Mark, ik dank u van ganser harte voor dit prachtige moment dat we hier te midden van die ongelooflijke kerkschat van Tongeren hebben mogen beleven. Mijn volgende halte is onze lieve vrouw, het miraculeuze beeld hier in de basiliek van Tongeren. En we zullen zeker ook bidden voor jullie allemaal en voor uw werk.
Hartelijk dank daarvoor.
U bedankt. Fijne dag nog.
Ook voor jullie allemaal.
Zo zijn wij aan het einde gekomen van deze tweede aflevering van onze prachtige pelgrimstocht doorheen Tongeren. We hebben wat uitgebreider stilgestaan bij het indrukwekkende Theseum en mochten dus in gesprek gaan met Mark. Een volgende keer ontdekken we de basiliek van Onze Lieve Vrouw, het miraculeuze beeld, en gaan in gesprek met een echte Swiss Tony. Van hieruit, van de basiliek, gaan we dan richting het oudste gedeelte van de stad, namelijk het voormalige Begijnhof. We gaan nog langs een Romeins aquaduct, komen voorbij een 17e eeuws kasteel en gaan naar een bron die iets te maken heeft met Plinius de Oudere. Dat ligt nog allemaal in het verschiet. We hopen dan ook dat u een volgende keer opnieuw met ons de wandelschoenen aantrekt en verder met ons Tongeren verkent. Ik dank u van ganser harte voor het luisteren en graag tot een volgende keer.